Goedemorgen. Op deze koude, frisse ochtend eet ik u een warm welkom in deze eredienst. Welkom aan u allen die met ons meeluistert. In deze dienst zal dominee Jan Wesseling ons voorgaan. Ik heb een aantal korte mededelingen namens u, namens de kerkraad. Allereerst vertrokken met belijdenisattestatie naar de NGKV te Maastricht is broeder Bart van der Steeg. Bart woont daar vanwege zijn studie. Nou Bart, ik hoop dat je daar ook gauw je plekje mag gaan vinden. Bart blijft gelukkig wel verbonden als gastlid aan onze gemeente. De collecte vandaag is bestemd voor Human Impact. En de bloemen die willen we graag geven aan zuster Lucie van der Steen in verband met haar verjaardag voor aanstaande dinsdag. Dan wens ik u namens de kerkraad een gezegende dienst.
Goedemorgen broeders en zusters, jongens en meisjes. Ook van mijn kant een heel mooie en gezegende zondag gewenst. Jim zei het al, als je vanmorgen redelijk vroeg de deur uitgestapt was, dan had je gemerkt dat het buiten ijzig koud was. Maar de zon kwam op en ineens merk je hoe we op deze aarde afhankelijk zijn van het licht en de warmte van de zon. Want daarbuiten bevriest alles vroeg of laat. En de zon doet mij ook altijd denken aan de hartverwarmende liefde van God waarin wij ons mogen koesteren. Onze Heer Jezus Christus beschikt over alle macht in de hemel en hier op aarde. Dat is voor ons nog niet altijd zichtbaar en zijn heerschappij wordt ook voortdurend aangevochten. Maar er komt een dag dat hij als overwinnaar weer door de dampkring zal binnenbreken en als triomfator hier op aarde zal neerdalen. Wereldwijd zal hij de macht overnemen. En het eerste lied wat we zullen beluisteren en meebeleven is ook zo'n overwinningslied. Psalm 98, vers 1 en 4. En God heeft in de geschiedenis ook talloze keren laten zien dat hij altijd weer het kwaad overwint. Laten wij een veilig heenkomen zoeken onder zijn hoede. Door te zeggen dat onze hulp in de naam van de Heer is die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Die trouw blijft tot in eeuwigheid en niet loslaat waaraan zijn handen op aarde zijn begonnen. Amen. Ontvang zijn groet. Genade, barmhartigheid en vrede voor u van hem die is, die er altijd al was en die komt. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus, de betrouwbare getuige, de eerstgeborene uit de doden en de machthebber hier op aarde. Amen. Deze hele wereld moet gezuiverd worden, maar als je bij jezelf naar binnen kijkt, ontdek je dat ook je eigen hart gezuiverd moet worden. Degene die daar uit alle macht mee bezig is, is de Heilige Geest. Laten wij Gods richtlijnen ter harte nemen. We doen dat vanmorgen met behulp van de ondersteuning vanuit een aantal gemeenteleden uit West. En daarna ook zelf een gebed zingen en bidden. Gezang 103, vers 8 en vers 5. De vraag of ook ons eigen hart een woon- en een werkplek van de Geest van God mag zijn.
Door zijn Zoon, Jezus Christus, heeft God ons bevrijd uit de slavernij van zonde, schuld en angst voor zijn oordeel.
Hij wil niet dat je daaraan weer ten prooi valt. Blijf daarom door geloof verbonden met je bevrijder, volg hem en vertoon zijn beeld.
Vertrouw daarbij op zijn liefde en trouw.
Zoek geen andere God dan Jahweh, die zich door Jezus Christus en in zijn woord laat kennen.
Maak deze God niet anders, zo dat hij in jouw beeld van hem past.
Houd Gods naam hoog en laat in heel je doen en laten je eerbied voor hem doorwerken.
Bij al je drukte en bezigheden, al vanaf de schepping, wil God dat we één dag in de week speciaal vrij houden om hem als de Allerhoogste te vereren, samen met de gemeente van Jezus Christus. Dat werkt zegenrijk door.
Houd je ouders en alle anderen die gezag ontvangen hebben in ere.
Ga voorzichtig en liefdevol om met de leefruimte die God een ander gunt.
Laat het huwelijk en seksualiteit gaaf en heilig voor je blijven. Vraag God of daarin liefde en trouw de toon mogen aangeven.
Vergrijp je niet aan wat je naaste aan geld en bezit van God gekregen heeft.
Heb de waarheid lief en laat bij je spreken over anderen en je naaste zijn eer en zijn naam veilig bij je zijn.
Besef dat zonden altijd opkomen uit diepere verlangens en begeerten. Vraag daarom de Geest van God of hij je in goede banen mag leiden.
Laten wij knielen en gaan bidden. Heilige Geest van hierboven, als wij u aanroepen en erbij roepen, Heer, dan zeggen we toch ook al heel veel. Vooral dat we het als mensen op eigen kracht niet redden. Dat wij het doel van ons leven uit het oog kunnen verliezen. Dat we kunnen verdwalen in het leven. Omdat we gaan blind varen op ons eigen kompas en op onze eigen wijsheid. En we danken u, eeuwige God in de hemel, dat u naar ons toegekomen bent. In de Heer Jezus. Maar daarna ook in de Geest. We danken u dat u met ons verbonden bent, in verreweg de meeste gevallen al van jongs af aan. En dat u het voor ons opneemt. Belangrijker nog dat u het voor de Heer Jezus Christus opneemt in ons leven. En we hebben zingend gebeden of u ons hart wilt bewonen, of u ook ons leven weer bewoonbaar wilt maken voor Jezus Christus. Zodat wij koers houden en ook uitstraling hebben in onze omgeving. We danken u, Heere Jezus, dat u het in de hemel voor ons opneemt en voortdurend pleit voor vergeving van onze zonden. Want die zijn er ook. Of we ze nu wel of niet zien, of we ze nu wel of niet bewust gedaan hebben. Maar wij bidden u of u ze wilt kwijtschelden, of u ook zo vanuit de hemel ons leven wilt zuiveren, of u het woord wilt hebben in ons leven en ook het woord wilt houden. Daarom zullen wij zo ook de heilige woorden van God openslaan en ter harte nemen en laten uitleggen. Wilt u daarin ook uw zegenende kracht meegeven? En met die kracht, die hemelse energie, ons hart verwarmen. Ook in al die huiskamers en andere vertrekken waar we deze dienst op dit moment of misschien op een later moment volgen. En wilt u de dienst van vanmorgen ook gebruiken om ons leven steeds meer bewoonbaar te maken voor Jezus Christus. En het begin van eeuwige blijdschap ook al vandaag in ons leven laten beginnen. Hoor ons bidden. Uit genade, in Jezus' naam. Amen. Vanmorgen de derde preek in een serie van drie. Twee weken geleden ging het over de naderende terugkeer van Jezus Christus. Heeft dat überhaupt wel een plek ergens in je agenda en in je geloofsleven? Vorige week ging het over, ja, ben je er misschien stiekem om wat voor reden dan ook ook wel bang voor. Vanmorgen wil ik preken over dat de terugkeer van de Heer Jezus natuurlijk ook een onvoorstelbare blijdschap teweeg zal brengen. Als je daarover nadenkt, dan is het vaak ook wel nodig om een beetje om te denken. Ja, om je mindset wat te laten veranderen. Nou, om daar eens een begin mee te maken, wilde ik beginnen met een kort filmpje. Aansluitend zullen wij uit de Bijbel lezen. We lezen uit 1 Korinthe 15 vers 19 tot 28, 2 Korinthe 4 vers 18 tot hoofdstuk 5 vers 1 en vervolgens uit hetzelfde hoofdstuk vers 5 tot 9. En tot slot lezen wij uit de openbaring van Jezus Christus aan zijn kerk in de wereld, openbaring 21 vers 1 tot en met 7.
Imagine this rope. Okay, pretend this rope just goes on forever. Okay? Just imagination. Pretend it goes around the world a few times. It doesn't. It ends at the rock. But let's just imagine this thing goes on forever. Now imagine that this rope is a timeline of your existence. You just exist forever. You see this red part? This would represent your time on earth. You've got a few short years here on earth, and then you've got all of eternity somewhere else. This is your existence. And what blows me away is some of you, all you think about is this red part. It's all you think about. You're consumed with this. You go, oh man, I can't wait till here. You know, I'm going to work hard. I'm going to save so I can really enjoy this part right here. And you're consumed with that. And you're thinking, oh man, am I going to get to travel? Am I going to eat well? Am I going to do this during this part? And I'm like, are you kidding me? What about this? What about this? What about all this stuff? It's crazy to me because the Bible teaches that what I do during this little red part determines how I'm going to exist for millions and millions and millions of years forever. And so why would I spend this little red part trying to make myself as comfortable as possible, enjoying myself as much as I can, Paul says, look, I'm going to live my life for this mission. I'm going to spend my life, invest my life for this moment when I cross that finish line. See, I'm going to forget about all the stuff I could enjoy, and I'm not going to look around. I'm going to be like a runner, just looking at that moment when I face God, because when I face Him, then I don't get this chance over again. We get one chance at this life on earth, and it can end at any second for any of us. We've got one chance at this, and then comes eternity. And I'm not going to be fooled. I'm not going to spend my life down here. See, people look at some of my decisions and go, oh, you're so stupid because that's going to really affect this. I go, no, you're stupid, because that's going to affect all of this. Man, I'm serious. I look at the way people live, and I go, wow, that is so crazy. You are so crazy. You're gonna do that right now, just to enjoy right now, not even knowing if you have tomorrow, and you think that's smart and that I'm dumb? It doesn't make any sense. Paul goes, I'm not going to look around at all this stuff. And it's tempting. It's tempting to all of us. That's what I'm saying. Down here, it's crazy because everyone lives that way. Everyone lives for the red part. No one's thinking about the millions of years afterwards. It's just this crazy deception that we can't get out of our minds. And Paul goes, I'm not doing that. He goes, I keep my eyes on that. I keep my eyes on that finish line. And I'm going to forget what's behind me. I'm not looking around. I'm straining. He goes, I'm straining forward. I'm like stretching forward for that mark. I'm going to pass this thing. I'm going to live this out. And I'm going to face Him. I'm going to come before the judges, and He's going to hand me that trophy. He goes, I'm going to get it. And I haven't gotten there yet. He goes, but you better believe I'm using every muscle, exerting every bit about me, because I'm going to pass that line well.
In Korinthe 15, vanaf vers 19. Als wij alleen voor dit leven op Christus hopen, zijn wij de beklagenswaardigste mensen die er zijn. Maar Christus is werkelijk uit de dood opgewekt, als de eerste van de gestorvenen. Zoals de dood er is gekomen door een mens, zo is ook de opstanding uit de dood gekomen door een mens. Zoals wij door Adam allen sterven, zo zullen wij door Christus alle levend worden gemaakt. Maar ieder op de voor hem bepaalde tijd. Christus als eerste. En daarna, wanneer hij komt, zij die hem toebehoren. En dan komt het einde. En draagt hij het koningschap over aan God de Vader. Nadat hij alle heerschappij en elke macht en kracht vernietigd heeft. Want hij moet koning zijn totdat God alle vijanden aan zijn voeten heeft gelegd. De laatste vijand die vernietigd wordt is de dood. Want er staat, hij heeft alles aan zijn voeten gelegd. Wanneer er alles staat, is dat natuurlijk uitgezonderd degene die alles aan hem onderwerpt. En op het moment dat alles aan hem onderworpen is, zal de Zoon zichzelf onderwerpen aan hem die alles aan hem onderworpen heeft, opdat God over alles en allen zal regeren. Lezen we verder in 2 Korinthe 4. Vanaf vers 18. Wij richten ons niet op de zichtbare dingen, maar op de onzichtbare. Want de zichtbare dingen zijn tijdelijk, de onzichtbare eeuwig. Wij weten dat wanneer onze aardse tent, het lichaam waarin wij wonen, wordt afgebroken, we van God een woning krijgen, een eeuwige, niet door mensenhanden gemaakte woning in de hemel. Hoofdstuk 5, vanaf vers 5. Hiervoor heeft God ons zelf gereed gemaakt door ons de Heilige Geest als onderpand te geven. Dus wij blijven altijd vol goede moed, ook al weten we dat zolang dit lichaam onze woning is, we ver van de Heer wonen. We leven in vertrouwen op God. Wat komen gaat is nog niet zichtbaar. We blijven vol goede moed, ook al zouden we ons lichaam liever verlaten om onze intrek bij de Heer te nemen. Daarom ook stellen we er een eer in te doen wat God wil, zowel in dit bestaan als in ons bestaan bij Hem. En tot slot Openbaring 21 vanaf vers 1. Ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, want de eerste hemel en de eerste aarde zijn voorbij en de zee is er niet meer. Toen zag ik de heilige stad, het nieuw Jeruzalem, uit de hemel neerdalen bij God vandaan. Ze was als een bruid die zich mooi heeft gemaakt voor haar man en hem opwacht. Ik hoorde een luide stem vanaf de troon die uitriep: Gods woonplaats is onder de mensen. Hij zal bij hen wonen. Zij zullen zijn volken zijn en God zelf zal als hun God bij hen zijn. Hij zal alle tranen uit hun ogen wissen. Er zal geen dood meer zijn, geen rouw, geen jammerklacht, geen pijn, want wat er eerst was, is voorbij. Hij die op de troon zat, zei: Alles maak ik nieuw. Ik hoorde zeggen: Schrijf het op, want wat hier wordt gezegd is betrouwbaar en waar. Toen zei hij tegen mij: Het is voltrokken. Ik ben de Alfa en de Omega, het begin en het einde. Wie dorst heeft, geef ik te drinken uit de bron met water dat leven geeft. Wie overwint, komen al deze dingen toe. Ik zal zijn God zijn en hij zal mijn kind zijn. Dit is het woord van God.
Als ik uit de gelezen gedeelte en uit heel veel andere Bijbelgedeelten een tekst zou moeten kiezen voor vanmorgen, dan kom ik uit bij Openbaring 21 vers 3. Ik hoorde een luide stem vanaf de troon die riep: Gods woonplaats is onder de mensen. Hij zal bij hen wonen. Ze zullen zijn volken zijn en God zelf zal als hun God bij hen zijn. Ik zag een nieuwe hemel zich verheffen en een nieuwe aarde ontstond. Laten wij naar de verkondiging uit het liedboek Lied 766 beluisteren en ook vanuit ons hart doorleven. Broeders en zusters, vanuit de hemel geliefd door onze Heer en Redder, de Heer Jezus Christus. Wie van u zou er wel in een half jaar rijk willen worden? Misschien zullen sommigen zeggen: voor mij hoeft dat niet meer. Maar anderen zullen bij zichzelf denken van: nou, hè, wie wil dat niet? Ik kan u vertellen, grijp uw kans. Een rijke miljardair heeft een prijsvraag uitgeschreven. Zijn vrouw is in juni overleden en een zoon al eerder in zijn leven. En de man is bezig met de vraag: is er leven na de dood? En dat maakt natuurlijk nogal verschil, dat beseft deze man zelf ook. Wat je hier doet, zegt hij, zou aan de overkant nogal een verschil kunnen maken. Is er een doorleven, een voortbestaan na de dood? Is er achter de werkelijkheid die wij zien en beleven en na deze werkelijkheid nog iets anders of nog iemand anders? En zou je dat kunnen proberen te bewijzen? Ik kom heel wat mensen tegen, zeker ook jongeren, die zeggen, bewijs het maar eens en dan wil ik wel geloven. Kun je dat leven na de dood bewijzen door heel logisch te redeneren? Of door heel slim na te denken? En het bijzondere van de Bijbel is natuurlijk dat God zegt, ja, maar dat hoef jij niet te bewijzen, ik laat het aan je zien. Ik openbaar het aan je. De geest wil je ogen openen en je als het ware in die grote nieuwe werkelijkheid van God trekken. Net zoals Jezus als Zoon van God uit die hemelse werkelijkheid ons aardse bestaan is binnengekomen in levende lijven. Een jaar of 30 is hij in ons midden aanwezig geweest, maar sindsdien lijkt hij van de aardbodem verdwenen. Maar, zegt God in de Bijbel, reken maar, vroeg of laat komt hij weer een keer terug. En hou er maar rekening mee. Geef het maar een plek in je leven, ook in je beleving, in je agenda. Daar ging het 2 weken geleden over, vorige week over. Ja, maar wordt dat niet zo huiveringwekkend dat ik daar bang voor moet zijn? Vanmorgen, Jezus naderende terugkeer, wat maakt je ziels gelukkig? Jezus naderende terugkeer, wat maakt je ziels gelukkig? 2 dingen, wat zal een enorme opluchting geven? Wat zal een enorme opluchting geven? En wat maakt je dan ten diepste zo gelukkig? En u voelt de bedoeling van deze preek wel aan, denk ik, hè, dat wij als christenen en als gelovigen, als mensen die het eigendom van de Heer Jezus zijn in leven en sterven, dat wij ons niet blind staren alleen maar op het leven hier en nu, maar dat we ook oog blijven houden, sterker nog, dat we blijven uitkijken naar de terugkeer van de Heer Jezus en het bestaan na dit leven. Jezus naderende terugkeer, wat maakt je ziels gelukkig? Allereerst een enorme opluchting. Want als je de Bijbel doorleest, dan is dat toch wel, denk ik, wat de boventoon voert. Er komt een dag waar alles wat leeft ten diepste naar snakt, ook al zijn mensen en dieren zich dat lang niet altijd bewust. En er komt een dag waar je als kind van God en waar de kerk van God al eeuwenlang naar heeft uitgekeken. En ga maar na, duizenden jaren lang inmiddels al heeft het uit allerlei kerkgebouwen geklonken, in alle mogelijke talen. Ik geloof in Jezus Christus, opgevaren naar de hemel. Hij regeert deze wereld vanaf de troon, totdat hij heeft een heilig doel voor ogen. Totdat hij zal terugkeren om alles in de wereld recht te zetten, om ieder mens zijn of haar plek te wijzen. Beleef wat je gelooft. En uit duizenden, miljoenen kerkgebouwen klonk het: ik geloof in de Heilige Geest. Een kerk uit alle volken verzameld. Kwijtschelding van schuld en zonde. de opstanding van mijn lichaam en, ongelooflijk maar waar, een eeuwig leven. Beleef wat je gelooft. Want we zeggen nogal wat, toch? Grote woorden. De opstanding van mijn lichaam en een eeuwig doorleven. Klinkt het niet te hoog gestemd? Hoe durf je het als mens op je lippen te nemen? Dat durf je toch alleen maar omdat God het zegt. Omdat Hij het belooft. Omdat Hij het ons in de Bijbel openbaart. Hè? Als wij alleen maar voor dit leven onze hoop op Christus zouden bouwen, schrijft Paulus, ja, dan is het een soort fopspeen, een zeepbel die vroeg of laat uit elkaar spat. En dan ben je diep te beklagen. Maar nee, Hij is werkelijk opgestaan uit de gruwelijke dood. En Hij komt in de Bijbel naar je toe. En je komt er niet achter omdat je een prijsvraag gaat winnen. Niet omdat je het zo goed kunt beredeneren of onomstotelijk kunt bewijzen. Maar omdat je God hebt leren kennen, de eeuwig levende. En omdat je God hebt leren vertrouwen en omdat je God op zijn woord gelooft. Grote woorden. Veel te groot voor een sterfelijk mens. En toch durven we het te zeggen. Niet de dood heeft op deze planeet aarde het laatste woord. En niet, maar de wereld gaat uiteindelijk een keer ten onder. Wordt een zwart gat in plaats van een blauwe parel in het heelal. En niet, ik ben in zonde ontvangen en zo ter wereld gekomen. En ik moet een leven lang proberen er maar het beste van te maken en zoveel mogelijk zien te genieten. Ja, en soms pech gehad, allerlei ellende. En tenslotte sterven en begraven. Nee, God is de eeuwige, de ontzagwekkende. En Hij is zo goed geweest om een verbond met je aan te gaan. En in zijn eeuwige kracht zich aan je kwetsbare bestaan te verbinden. En in zijn kracht mag ik eeuwig doorleven. Let op, zegt hij aan het eind van de Bijbel. Ik creëer een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Hoezeer deze wereld ook zucht. Paulus schrijft er ook over in Romeinen 8. De schepping zucht van ellende en kreunt van pijn. En er gebeuren op deze aardbol ten hemel schreiende dingen. Waarvan je maar niet te veel op één dag op je af moet krijgen. Want ja, dan word je er zwaarmoedig van. Het gaat om de rode, ik zou zeggen de bloedrode lijn in de Bijbel. Ik ga het gevecht aan, zei God ooit. Vol zelfovertuiging. Want ik heb een grimmige tegenstander die dood en verderf zaait en het gevecht gaat pijn doen, bloed, zweet en tranen. Maar ik ga winnen. Misschien weet u dat het woord evangelie in de Bijbel dat eigenlijk ook letterlijk betekent. Het is de boodschap dat de overwinnaar nadert. De triomfator, je hoort als het ware al het tromgeroffel en de bazuinen klinken. En er komt een dag waarop al het kwaad in de wereld overwonnen en uitgebannen zal worden. En dat is toch wat Paulus bedoelt in 1 Korinthe 15. Jezus is werkelijk opgestaan. En hij komt terug. En dan komt het einde en draagt hij het koningschap over aan God de Vader, nadat hij alle heerschappij en elke macht en kracht vernietigd heeft. Hij is koning, hij regeert, totdat God alle vijanden aan zijn voeten heeft gelegd. Zal dat toch een opluchting geven, denkt u niet? Een nieuwe wereld. We mogen even meekijken met de oude Johannes in Openbaring 21. Geen dood meer. Ieder mens valt er een keer aan ten prooi. Ergens een gruwelijk monster. Geliefden kunnen van je afgescheurd worden. De geschiedenisboeken spreken ervan, de killing fields in Cambodja en de humanitaire ramp in Jemen en de massagraven in België bij Ypres. Geen dood meer. En geen rouw, omdat je gedwongen wordt tot schrijnende gemis een plek in je leven te geven. Geen jammerklachten na een aardbeving of een hongersnood. Geen pijn. En er is zoveel in het leven wat pijn kan doen. Allemaal niet. Verleden tijd, zegt Openbaring. Wat een opluchting en wat een bevrijding. Maar logische volgende vraag, wat dan wel? Wat maakt je dan zielsgelukkig? Hoe zal dat zijn? Een leven in Gods eeuwigheid. Kun je daar als mens überhaupt wel een voorstelling van maken? Wordt dat iets als een soort eeuwige vakantie, eindeloos bergwandelen? Of genieten aan het strand van de zee? Wordt het iets als oneindig chillen en gamen op de bank? Of een heerlijk Zwitserleven gevoel? Ja, daar zegt de Bijbel best het nodige over, maar dat kan ik natuurlijk niet allemaal in één preek stoppen. Maar je kunt er al eindeloos over nadenken. Ik probeer dat wel eens. Niet eindeloos, zoveel tijd heb ik dan niet. Maar Paulus, die spreker net in dat filmpje, die zei dat wel terecht. Paulus die zegt, er is een heleboel gebeurd in mijn leven en ik heb een heleboel diploma's en aanzien bij mensen. Hij zegt, laat het allemaal zitten. Ik strek me uit naar de finish, zoals een goede atleet. Het uitreiken van de trofee, van wat ik in mijn aardse leven gedaan heb. Dat is niet voor niets, dat verdwijnt niet voor eeuwig in het verleden. Nee, je zonden worden vergeven en door God vergeten. En wat overblijft is het mooie en het goede. Zalig de mensen die in de Heer sterven, hun werken, het goede en het mooie in dienst van God en van het koninkrijk van God. Zet dat maar in je agenda. Het goede en het mooie gaat mee. Als investering in je toekomst. Maar waar klopt het hart? Nou, luister maar naar Paulus. Die is daar kennelijk mee bezig geweest. Filippenzen 3. En dan zit hij gevangen en dan nadert hij het einde van zijn leven. En dan zegt hij ja, Filippenzen 1 moet ik zeggen, vers 23. Ik word naar twee kanten getrokken. Enerzijds verlang ik ernaar te sterven en bij Christus te zijn. Want dat is het allerbeste. En anderzijds, en dan kijkt hij naar de gemeenteleden die van hem en van zijn boodschap afhankelijk zijn. Anderzijds is het omwille van u beter dat ik blijf leven. Bij de Heere Jezus zijn. En dat Paulus dat zegt. Hij wilde die Jezus uit Nazareth van de aardbodem wegvagen. En hij zette alles op alles, dat was zijn heilige missie. Hij wilde ook die volgelingen van Jezus uitroeien. Hoort u hoe ontroerend dat klinkt? Hoe kwetsbaar ook. Ik verlang ernaar bij de Heer te zijn. En blijkbaar is Paulus daar in zijn leven best mee bezig geweest, want we lazen het ook in 2 Korinthe 5. We leven nu nog op afstand, zegt hij. Paulus heeft dat kennelijk ook ervaren, hè? Die afstand tussen God en jou. Waar is God? Zie ik hem wel? Maar schrijft Paulus, we leven nog op afstand. We wonen nog in dit lichaam van vlees en bloed. We verblijven ver van de Heer. Maar ik kijk er naar uit om mijn intrek bij de Heer te nemen. Hij gebruikt dan een hele mooie uitdrukking. Hij vergelijkt dat met een groot zeilschip. Hij zegt, ik verlang ernaar om anker op te gaan en als het ware uit dit leven weg te zeilen en aan te leggen aan de eeuwige kade, de veilige haven bij God. En mijn toekomst is niet een bejaardentehuis of een verpleeghuis en een donker graf, maar mijn eeuwig verblijf is in de nabijheid van de Heer. En mijn vraag is of u daar wel eens over hebt doorgedacht voor uzelf. We zijn heel druk met dit leven en dat moet vaak ook. Er moet gewerkt worden en gestudeerd en noem het allemaal maar op. Maar hebt u wel eens doorgedacht over uw eeuwige toekomst? En dan heb ik het niet over een goede pensioenvoorziening of zo. Op je oude dag. Maar over je toekomst na dit leven. Ik hoorde van de week van een schoondochter van onze oude zuster Slingeland het volgende verhaal. Er was een meisje van 6, was ernstig ziek en dat moest gaan sterven. En haar oma probeerde haar te troosten en zei tegen dat kleine meisje van ja, je mag naar opa toe. En toen zei het kind met haar kinderlijk geloof, als opa dan maar niet voor de Heer Jezus gaat staan, want ik wil de Heer Jezus zien. Heb je er wel eens over doorgedacht? Of is dat iets van, nou ja, zie ik later wel. Ik ben nu druk. Ik heb meer dan genoeg te doen. Andere dingen aan mijn hoofd en zie ik later wel. Bij de Heere Jezus. Close, persoonlijk, veilig. Heeft iets intiems bijna. En het klinkt ook paradijselijk, en dat is het ook. Zoals God in de avondkoelte een ommetje kwam maken met de mensen Adam en Eva. Zo close en vertrouwelijk, zo wil God het weer hebben. Daar ben je voor geschapen. Ik schep een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. En er klinkt een luide stem, God zal weer tussen de mensen wonen. En daar verlangt God naar, met heel zijn hart. Het staat onuitwisbaar in zijn agenda. Er is een tekst in de Bijbel die eigenlijk al mijn hele predikantenleven met me meereist. 1 Johannes 3. B Bedenk toch hoe groot de liefde is die de Vader ons heeft geschonken. Wij worden kinderen van God genoemd en we zijn het ook. Al ziet de wereld dat niet. Wat we zullen zijn is nog niet geopenbaard, schrijft Johannes op zijn oude dag. En hij zegt ook, ik weet het niet precies. Dat heeft God me niet tot in detail laten zien. Maar we weten dat we aan de Heere Jezus gelijk zullen worden wanneer Hij zal verschijnen. Want dan zien we Hem zoals Hij is. In volle glorie. Hij maakt dat alsjeblieft niet de popiopie. De oude Johannes die valt als dood voor zijn voeten als die Jezus in volle glorie op zich af ziet komen. In volle glorie, vol liefde en ontferming. Degene die voor mij bitter heeft geleden aan het kruis. Ik mag hem in zijn ogen kijken. Ik deed het voor jou. Degene die intens heeft meegeleefd tijdens mijn leven. Heer, u doorgrondt mij. U ontwart al de geheimen van mijn hart. U ziet mij thuis en onderweg. U hoort de woorden die ik zeg. Waar ik ook ga, u komt mij tegen. U bent vertrouwd met al mijn wegen. Wat maakt je straks zielsgelukkig? Er komt een dag waar alles wat leeft allang op wacht. Een dag van blijdschap, als heel de schepping wordt bevrijd. Spoedig zullen wij hem zien en voor altijd op hem lijken en Jezus kennen. Zoals hij is. Misschien zegt u, daar kan ik me niet zoveel bij voorstellen. Geldt voor mij ook. De eerste apostelen, oké, die hadden Jezus gezien. Ook in zijn majesteit. Ik ga niet zeggen dat dat heel gemakkelijk is, dat je easy komt aanwaaien. Maar ik wil vanmorgen wel zeggen, neem er maar eens rustig de tijd voor. En wij zijn mensen die vaak geen tijd hebben voor de dingen van de eeuwigheid. Maar ik zou u willen aansporen, maak tijd voor de dingen van de eeuwigheid. De Heer Jezus leren kennen, zoals Hij is. Ja, toen hij op aarde rondliep, maar ook zoals hij nu in de hemel aanwezig is. En hoe meer je ontdekt, hoe mooier het wordt. Want hij maakt eindeloos gelukkig. En reken maar, je krijgt er een eeuwigheid de tijd voor. Amen. We zullen biddend ons bestaan in Gods handen leggen. We zullen broeder en zuster Gerrit en Hetty Laan aan de Heer opdragen. Broeder Gerrit Laan ligt met coronaverschijnselen in het ziekenhuis, maar hoopt morgen weer naar huis te mogen. En zuster Hetty Laan is ook besmet, maar is gelukkig thuis. Maar nou, we kennen allemaal de gevaren van dit virus, dus we zullen voor hem bidden. We zullen ook Bart van der Steeg aan de Heer opdragen. Hij is verkast naar Maastricht en we zullen bidden om zegen. En verder zullen we de Heer danken voor het 40-jarig huwelijk van broeder en zuster Teunus uit West en broeder en zuster Ottevanger senior uit Oost. Die waren 30 jaar met elkaar getrouwd en zijn dat gelukkig nog steeds. Laten we samen bidden. Heer Jezus Christus, zo lief had God zijn schepping, dat u er naartoe kwam, Heer, om te redden. Veel langer geleden al beloofd, toen uw vader de oorlog verklaarde aan zijn wrede tegenstander. En wij mogen uitkijken, Heer, naar de glorieuze dag van de overwinning. Uw terugkeer op aarde. En wat snakken wij daarnaar en wat snakt de hele wereld ernaar, Heer. Vaak zonder dat ze het doorhebben. Ook zonder dat ze het willen geloven. Maar de hele wereld lijdt toch, zucht, kreunt. We zeggen wel eens, ieder huisje heeft zijn kruisje, maar wel beschouwd heeft iedere mens toch last van zonde. Van de pijnlijke gevolgen. En voor ieder mens is vroeg of laat het sterven onontkoombaar. En we danken u, Heere Jezus, dat u naar deze wereld gekomen bent om plaatsvervangend te lijden en te sterven. Om ook die pijnlijke kant van ons bestaan in te gaan. En u deed het als geen ander, want u deed het als Zoon van God. Om te boeten voor de zonde van de hele mensheid en het evangelie mogelijk te maken. Vergeving van zonde. En eeuwig leven. En wij bidden of die boodschap ook de hele wereld mag veroveren. Zeker op deze zondag en alle zondagen die nog gaan volgen. De boodschap van overwinning op de dood, van kwijtschelding van schuld, van een hemels koninkrijk dat vele malen machtiger is dan welk koninkrijk op aarde ook. Heer, Heilige Geest, wilt u mensen zo overwinnen, hun hart veroveren, zodat ze zich gewonnen geven aan Jezus Christus? Geef dat wij dat ook doen, Heer. Want je kunt 100 keer geboren en getogen zijn in de kerk, en dan ook nog een gereformeerde kerk. Maar we hebben geloof nodig, Heere Jezus. We hebben het nodig dat we ons tot u bekeren. Dat we niet allereerst onze ziel en zaligheid in dit leven van onze eigen dingen verwachten. Onze bezittingen, onze carrière, ons aanzien bij mensen. Maar dat we ons verzekerd weten in uw liefde en de kracht van uw genade. Heere Jezus, wij kijken er naar uit. Een planet Earth waar de dood weggevaagd is. Waar geen mens meer rouw hoeft te bedrijven. Waar de jammerklachten uit de lucht zijn weggestorven, gelukkig. En waar alle pijn voor altijd en eeuwig is verdwenen. En dan weet u toch als geen ander wat er achter al die woorden aan levensverhalen zit. Heer Jezus, wilt u in uw wijsheid daar naartoe werken? Geef dat wij u daarin ook vertrouwen, ook als wij er niet zoveel van zien en aan de ontwikkelingen in de wereld soms geen touw kunnen vastknopen. Geef dat we erop vertrouwen dat u het overzicht behoudt en alle touwtjes in handen hebt. Zo bidden wij voor al die gebieden op de aarde waar het crisis is. Een land als Jemen bijvoorbeeld, waar zich een humanitaire ramp voltrekt, volgens deskundigen. Maar het onttrekt zich aan onze waarneming. En zo zijn er misschien zoveel plekken, Heer, waar wij geen oog voor hebben, maar waar wel verschrikkelijke en ten hemel schrijende dingen gebeuren. Wilt u alle liefdadigheid en alle weldadigheid, zeker in die gebieden, zegenen. En alle hulpverlening toch ook kracht geven. Heer, wij bidden voor elkaar. Zeker ook in deze coronatijd, als we door de avondklok nog meer in onze huizen teruggedrongen worden, als een gevoel van saaiheid en somberheid en schraalheid in contacten ons kan overvallen. Wij bidden voor alle thuissituaties, kinderen die niet naar school kunnen en dat zat worden, die het online onderwijs eigenlijk maar niks vinden. Alle mensen die thuis moeten werken en dien ten gevolge misschien ook wel op elkaars lip zitten. Wij bidden voor degenen die lijden onder corona, ook fysiek, of bezig zijn ervan te herstellen, maar merken dat ze nog veel moe zijn of kortademig. Heer, wij dragen broeder en zuster Gerrit en Hetty Laan aan u op, maar ook alle anderen in ons midden die last hebben van corona. Ook al zijn ze misschien niet meer besmettelijk, maar nog steeds met de naweeën kampen. Wilt u herstel geven, Heer? Wilt u ook het leven van deze broeder en zuster sparen? Heer, wij bidden ook voor al degenen die in de zorg werkzaam zijn, of dat nu de thuiszorg is, of in verpleeginrichtingen, of in ziekenhuizen. Ook uit onze gemeenten zijn er heel wat op dat terrein werkzaam. En moeten ze al een maand of 10 heel hard werken om alle liefdevolle zorg te geven. Wilt u ze daar ook de liefde, de gezondheid en de kracht voor geven? Heer, wij bidden u voor iedereen die last heeft van sterven in de nabije omgeving. Voor degenen die in een periode van rouw zitten en het daar dag en nacht knap moeilijk mee kunnen hebben. Degenen die met tranen in de ogen leven. Degenen die pijn lijden. Lichamelijk, psychisch, hoe dan ook. Heer, wij bidden u, geef dat we elkaar ook in deze tijd vasthouden, in liefde. Het einddoel voor ogen, en geef dat we beseffen dat we onderweg aan elkaar zijn toevertrouwd, juist om ons ook op de weg te houden. Heer, wij bidden om uw zegen voor Bart van der Steeg, nu hij naar Maastricht is vertrokken. Wilt u hem daar ook nabij zijn en ook tot een zegen laten zijn en alles met hem goed laten gaan. We danken u met broeder en zuster Ottervanger en met broeder en zuster Teunis voor hun langdurig aan elkaar verbonden zijn in lief en leed. En zij weten ook wel, Heer, dat het leven niet alleen maar rozengeur en maneschijn is, maar dat er ook moeilijke dingen zijn waar je in je leven doorheen moet. Gezondheidsproblemen, je menselijke kwetsbaarheid, andere dingen. Heer, we danken u voor alles wat u aan genade en liefde en kracht en gezondheid hebt gegeven in de loop der jaren. En voor alle zegen in andere opzichten. En wij bidden om die zegen, ook voor de toekomst. Mensen die ook bij het ouder worden onderweg zijn naar het eeuwig koninkrijk waar het goed is. Wij bidden om uw zegen over onze liefdegaven zometeen, Heer. Geef dat die ook zegenrijk mogen doorwerken bij de instellingen waar ze voor gegeven worden. Heer, geef dat wij in onze wereld ook echt iets van uw hartverwarmende liefde en uw hoop op een goede toekomst uitstralen, zodat we ook in onze nabije omgeving opgewekte mensen zijn, tot een zegen voor de mensen om ons heen. Heer Jezus, u beschikt over alle macht in de hemel, maar ook hier op aarde. Geef dat wij leven in uw naam. Amen. U krijgt de gelegenheid om uw liefdegaven af te zonderen, op wat voor manier dan ook. En laten we dan het lied zingen en beluisteren en ook echt uit ons hart meebeleven. Dat eigenlijk al wekenlang ligt te wachten op het moment dat het gezongen kan worden. We zingen opwekkingslied 585.
Als je lijkt, weet dat het maar voor. Jezus terugkomt, deel jij in zijn heerlijkheid. Spoedig zullen wij hem zien en voor altijd op hem lijken en Jezus kennen zoals hij is. Amen. Nooit meer tranen, nooit meer pijn, want wij zullen met hem leven in zijn nabijheid voor altijd. Amen. Amen.
Vanuit de hemel wil onze Heer liefdevol zijn naam op ons leven leggen en u en ons zegenen. Mogen de Heer u zegenen en u beschermen, mogen de Heer het licht van zijn gelaat over uw leven doen schijnen en u in alles genadig zijn. Mogen de Heer u zijn gelaat toewenden en u in alles vrede geven. Amen.